In Genesis 1, vers 2 waren wij terechtgekomen. En daar kom ik er niet onderuit om u te vertellen dat de vertaling zoals wij die traditioneel kennen, dan toch wel beïnvloed is geworden door allerlei, laten we zeggen, heidense cosmogonieën. Zo van in de beginnen schiep God de oersoep. Die term komt weer ergens anders vandaan, maar vooruit. In de beginnen schiep God chaos. Dit is de Griekse variant. In de beginnen schiep God chaos en daarna maakte hij van de chaos een kosmos. Dat moest hij trouwens wel doen, want iedereen weet dat uit chaos geen kosmos ontstaat. Niet vanzelf, tenminste. Ik heb laatst een poosje terug. Ja, ik had het al eens eerder gezien. Maar ik had een van mijn muziekvriendjes had ik bij me thuis. En die zegt, ik heb nou wat leuks gevonden bij die clan van Gator in Amerika. Want die maken erg goede muziek. Maakt overal indruk. Maar er is zo'n man bij, die doet ook zo'n komische act. En dat, hoe heet die man ook weer?
Mark Lowry.
Ik had nooit de naam van Mark Lowry. Dus dan moest hij van een ongelovige, moest ik in mijn eigen studio kijken naar Mark Lowry. Die dan een hele act hield over dit onderwerp. En die zei, kijk, dat gelooft toch niemand dat je doet je horloge af, je sloopt het ding in onderdelen uit en je gooit dat in de zak. En dan ga je daar een paar uur aan schudden, of een paar honderd jaar, of miljoenen jaren. Ik kan het niet navertellen, maar het staat gewoon op YouTube. Of miljoenen jaren en dan klaar en doe je die zak open en dan komt er zo'n horloge uit. Zo. Dat is, ja. En ik vond het wel aardig dat zo'n man, die daar toch heel verder geen belangen bij kan hebben, lijkt mij, toch zijn nek uitsteekt. En over zo'n onderwerp zo'n act opvoert. Daar kan hij zich alleen maar vijanden mee maken, denk ik. Maar hij deed het in ieder geval wel. En zoiets is dat ook. Klassiek was het verhaal, maar die heb ik misschien wel gezegd vorige keer. Mijn vader had het ook over een Zwitserse horloge. Je laat een rotje ontploffen, dat mag nou niet meer, dat heb je net gehoord van de week. Maar je laat een rotje ontploffen in een mesthoop en dan ontstaat er. Dat kwam hij ook met zo'n Zwitserse horloge. Ja. Dat is belachelijk, want uit chaos ontstaat geen kosmos, uit wanorde ontstaat geen orde. Dat is volstrekt een onmogelijkheid. En als het toch gebeurt, betekent dat iemand daar de hand in gehad heeft. Maar als je dit volgt, dan moet je erkennen dat er een God bestaat en die God staat ook boven je. En je bent verantwoording verschuldigd. Dat is de conclusie. Als je die niet trekken wil, dan moet je ook met je natuurkunde een beetje beroerd omgaan. Ik hoorde vanavond een juffrouw enthousiast vertellen over de koolmeisjes die steeds langere snaveltjes krijgen. En dat is dan de evolutie. Waardoor ze leren overleven, omdat ze hun voedsel in de winter vooral moeten pikken uit zo'n gazen dingetje, uit zo'n netje. En hoe langer het snaveltje, hoe beter ze het eruit krijgen. Dus die vogeltjes passen zich aan, enzovoorts. Nou ja. En dan noemen ze dat evolutie. Nou, wat ik over evolutie geleerd heb, dat ging niet zo. Dit was aanpassing in de zin van teelt en het ontstaan waarschijnlijk van rassen, dat kan dan ook nog. Maar, en een vogeltje als zodanig past zich sowieso niet aan. Het is eten of doodgaan, maar. En dat dan degene met de smalle, lange snaveltjes overleven, ja, dat heb ik nog eens nagevraagd aan een ooievaar. Maar ja, laat maar zitten. Ik ken trouwens uit mijn jeugd een verhaal over een ooievaar die van een plat bot moest eten, geloof ik. En een beer die uit de fles moest eten of zo. Je kent het verhaal niet meer. Maar ze kwamen wel tot de conclusie dat ze beter konden ruilen. Maar toch maar weer. Allemaal gedoe, allemaal onzin. En we worden er elke dag mee belaagd met verhalen. En dat moet je dan maar zien te slikken. Oh, wat een volstrekt idiote wereld leven wij. Maar wat wij hier vinden is niet in de beginnen schiep God oersoep. En die was woest en ledig en toen maakte hij daarvan in 7 dagen de wereld zoals wij die kennen. Of zoiets, wat er voor door moet gaan. Maar wat er staat is in de praktijk dat de aarde woestheid en ledigheid, want zijn zelfstandige naamwoorden, ik zeg het nu kort, want ik heb het vorige keer gezegd, zijn zelfstandige naamwoorden, de aarde woestheid, ledigheid en duisternis, zijn er dus niet twee, woestheid, woest en ledig, zijn er drie, woest, ledig en duister, of beter nog woestheid, ledigheid en duisternis, waarbij alle drie de woorden, in het Nederlands eigenlijk ook, maar zeker uit het Hebreeuws, de betekenis hebben van leeg. In de zin van ijdel. Tohu, bohu, die woorden lijken ook op elkaar, omdat ze een overeenstemmende betekenis hebben. Woestheid, ledigheid en duisternis. En duisternis is ledigheid. Dat wil zeggen de afwezigheid van licht en in de praktijk van alles dus. Maar niet te vertalen met was, maar hoewel de grammaticaal kan dat allemaal, want dat heb ik u ook uitgelegd. Hebreeuws kent weliswaar verschillende vormen van vervoeging, van werkwoorden. Wij noemen dat in het Nederlands tijden. Maar hoe dat ook zij, het Hebreeuws kent die tijden dan toch niet. Wel verschillende vormen van werkwoordsvervoeging, maar dat heeft met tijd niks van doen. En dat weten wij. En ieder die gewoon gewend is de Statenvertaling te lezen, weet dat. Want wij lezen in de profetieën dingen die in de verleden tijd staan, terwijl we allemaal weten dat het profetie was. En het dus had moeten zijn zullen. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Jesaja 53, kent toch iedereen? Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, schreef Jesaja. Meer dan 700 jaar voor het zover was. Maar zo schreef hij het niet. Maar de vertalers hebben onderling afgesproken dat ze in een bepaalde situatie de werkwoorden in de verleden tijd vertalen. En als er dan en voor staat, dan hebben ze elkaar beloofd dat ze het in de toekomende tijd zouden vertalen, waar ze zich lang niet altijd aan gehouden hebben. Maar het is wel de afspraak geweest. En de gemiddelde HBS... Zijn er HBS'ers hier? Nee? Oh, gelukkig. De gemiddelde... Echt waar, ik zeg altijd de gemiddelde HBS'er, die bestaan niet meer. Maar de gemiddelde HBS'er denkt dan dat die afspraken, dat echt zo is. Dat het zo hoort, dat het echt waar is. Maar dat is het niet. Het is slechts een overeenkomst die men onderling gemaakt heeft. En dat is het dan. En wat wij doen met tijden. Je had net zo goed kunnen lezen, in de aarde zal woestheid en ledigheid en duisternis zijn. Maar iedereen weet dat dat niet kan. En zo werkt het. In het Nederlands trouwens ook, want ik weet niet of u wel eens opgevallen is. Maar men gebruikt in de media, radio, televisie, de krant en wat er maar is, gebruikt men nooit toekomende tijd. Ik heb het wel eens nagecheckt en toen is mij verteld, dat klopt, maar dat is afgesproken. Dat doe je niet. Dat zit in de opleiding zelfs. Dat doe je niet. En zelfs het verschil tussen tegenwoordige tijd en verleden tijd, dat is twijfelachtig. Wat voor weer hebben we morgen? Dat kan helemaal niet. Hebben is tegenwoordige tijd. Dus het is wat voor weer hebben wij vandaag, maar niet wat voor weer hebben wij morgen. Dat zullen we morgen hebben dan. En morgen is het, pakt het uit en dan zeggen wat voor weer zouden we vandaag hebben. En dat betekent dat vandaag bepaald is wat, nou ja, laat maar zitten. Maar die vormen gebruiken we niet meer. Ik weet niet of iemand ze nog kent. Maar kun je dat zeggen? Johannes de Doper zou Elia geweest zijn. Hebben we die? Dat is voltooid. Verleden, toekomende tijd, als ik het goed heb. Ik hoef het niet elke dag uit te zoeken, maar volgens mij is het dat. Zoek dat maar eens uit. Voltooid, verleden, toekomende tijd. En wat het dan betekent. Maar dat soort ingewikkelde constructies kent het Hebreeuws niet. Dat is dus een stuk makkelijker. En dat, ik vertaal het dus hardnekkig met de aarde werd woestheid en ledig. Kan ook nog zijn, was geworden. Kan ook nog. Was woestheid en ledigheid geworden. En waarom ik het zo vertaal, is niet omdat de grammatica dat eist. Maar er is grammaticaal ook niks tegen in te brengen. Dat probeert men wel. Dat proberen ze je wijs te maken. Maar dan komt het woord HBS er weer boven. Dat proberen ze je wijs te maken. Ik heb de HBS nooit gehaald, moet ik eerlijk zeggen. Maar toelatingsexamen al niet. Maar heb ik niet eens gedaan, zelfs maar. Dus het is een beetje flauwekul allemaal wat ik je allemaal vertel. Maar ik meen dat wel. Als je... Je hebt je wat wijs laten maken, maar je moet je niks wijs laten maken. De werkelijkheid is dat of het verleden of toekomende tijd is of wat dan ook, dat moet uit context blijken. En eventueel uit de hele context, dat is 1200 bladzijden, want wij beschouwen de Bijbel als één boek. Als één boek. Ik bedoel, omdat het van één en dezelfde schrijver is. Het heet toch het woord Gods, enkelvoud. En het heet toch heel de schrift, enkelvoud. Nou ja, daarom heb ik u vorige keer 1 Petrus 2 voorgehouden. Om u te laten zien dat Petrus zegt dat het de mensen, willens onbekend, mooi woord, willens onbekend is. Ze willen het graag zo houden. Dat de hemelen en de aarde overlang geweest zijn en door water vergaan zijn, hemel en aarde. En dat de hemel en aarde die nu zijn, bewaard worden ten vuren. Hemel en aarde. En de vraag is dan altijd, wat verging er dan in de dagen van Noach? Niks. Nou ja, de cultuur. Die goddeloze wereld, om zo te zeggen. Maar niet de wereld als zodanig. Niet de mensheid, niet de dierenwereld, niet de aarde, niet de hemel. Maar Petrus heeft het over hemel en aarde. Die ooit vergaan zijn door water. En die opnieuw zullen vergaan, maar dan door vuur. In de dag des Heren dan wel in de dag Gods. Wanneer de elementen zullen branden en versmelten enzovoorts. Het zijn hele sterke woorden. En een ander argument wat ik vorige keer heb aangehaald, was dat van dat wij in het Nieuwe Testament, in de Statenvertaling, want beter hebben we niet. Dus in de Statenvertaling lezen wij over de grondlegging der wereld. Dat is een vaste uitdrukking. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer tel ik zo gauw. De uitdrukking grondlegging der wereld. Wat toch een rare term is eigenlijk. En meestal gaat het dan over, nee, altijd gaat het dan over. Sinds of zelfs van voor de grondlegging der wereld. Maar de eigenaardigheid doet zich voor dat als je dat woord grondlegging op zou zoeken in een Grieks woordenboek. Ik haal dat allemaal niet overhoop, dit is geen televisie. Geen amusementsprogramma, maar anders zou ik zo'n woordenboek meenemen en zeggen. Kijk wat hier staat. Kataballo, katabole, het werkwoord, het zelfstandig naamwoord enzovoort. Wat is dat? Dat staat er keurig van kata en dat betekent neder. En ballo en ballet enzovoorts. Dat weet iedereen wat dat betekent, toch? Ballen, werpen betekent dat. Dus het betekent nederwerping. Dat is de normale vertaling. De nederwerping der wereld, maar dat klinkt echt heel anders dan grondlegging der wereld. Maar je voelt, als je een beetje taalkundig bent aangelegd, voel je wel dat er... Ja, het ligt er tegenaan, taalkundig. Maar qua inhoud van die woorden is het totaal wat anders. Grondlegging, nee, het is naar beneden werpen. En of het dan op de grond terechtkomt, is nog maar de vraag. Maar toen maar weer. Het is de nederwerp in de wereld. En dat blijkt wel, want de keren dat diezelfde termen gebruikt worden in combinatie met wat anders dan de wereld, dan kosmos, het Grieks woord. Kortom, die paar keer dat de term gebruikt wordt in combinatie met wat anders dan kosmos, wordt het keurig vertaald met nederwerpen. En dat is de betekenis. Maar wat is de nederwerping der wereld? En hoezo is het lam voorgekend geweest van voor de nederwerping der wereld? En hoezo zijn wij in Christus, beter had ik meteen kunnen zeggen, hoezo is Christus uitverkoren van voor de nederwerping der wereld? Hoezo is een koninkrijk bereid van voor de nederwerping der wereld? Wat was de nederwerping der wereld? En ik noem nu een paar versen. Ja, ik wil ze ook met alle liefde allemaal met u doornemen. Overal waar het staat. Maar iedereen kan dat tegenwoordig allemaal zelf. Hè? Met de computer zoek je dat op. Hè? Gewoon in het Nederlands staat de vertaling. Grondlegging der wereld zoek je op. En eventueel zoek je het stroomnummer erbij op bij grondlegging. Als je die combinatie tenminste kent. Anders moet je eerst terug naar de King James Version. En dan zie je het allemaal staan wat ik nu zeg. Grondlegging, katabole, van kata en balo, van neder en werpen. Dat staat er gewoon in, hoor. En dat men vertaalt met foundation, ja, dat kan er wel zijn. Maar daar is een ander woord voor. En dat, op mijn liefde zou ik het ook demonstreren, maar ik vind het niet zoveel zin hebben allemaal. Waar het om gaat, simpelweg, is dit, dat wij ons moeten realiseren dat wat hierna volgt niet is de beschrijving van hoe en in welke tijd vooral God, hoe lang hij erover deed, alsof dat van belang is, hoe God hemel en aarde geschapen heeft. Wat beschreven wordt is niet de schepping van hemel en aarde, wat beschreven wordt is het herstel van hemel en aarde. En daarom heet het ook de, wat zei ik, hersteltheorie, herstelleer, ik weet niet meer hoe het stond in een van mijn encyclopedieën, stond het gewoon. En daar stond er dan bij dat het bedoeld was, een leer was die bedoeld was om de Bijbel en de wetenschap met elkaar te verzoenen. En zeg ik nu waarschijnlijk weer, maar ik kan me er ook kwaad over maken. Alsof ik, notabene, alsof ik me zorgen zou maken over de wetenschap en de drang hebt om de Bijbel met de wetenschap te verzoenen. Dan lach ik de wetenschap gewoon uit. Met alle respect voor wat men allemaal kan en allemaal bedacht heeft, maar het idee dat men de wereld onder controle heeft en weet hoe het in elkaar steekt, is volstrekt een dwaasheid. Dat blijkt wel, als dat zo was, zou men niet zoveel problemen hebben vandaag. Als men wist hoe het zat. Vergeet het maar rustig. En als je iets wetenschappelijks wil gaan doen of studeren, dan weet je dat je elk jaar nieuwe boeken. Nou, tegenwoordig hoeft het niet meer. Tegenwoordig hoef je geen boeken meer te hebben. Enzovoort. Sterker nog, alles wat je gisteren nog moest leren, kan je vandaag ook nergens meer vinden, want het is achterhaald en het is verdwenen. En als het een beetje wil, staat het ook niet eens meer op internet. Hoe moeilijk het ook is om iets ooit voor internet af te krijgen. Maar goed, het is altijd achterhaald. Outdated, je moet de nieuwste druk hebben. Was in mijn jeugd al zo, enzovoorts. En wat ik in mijn jeugd allemaal moest leren, is vandaag allemaal achterhaald. Kan ik me alleen nog maar belachelijk mee maken, behalve de Bijbel. En dit heb ik in mijn jeugd geleerd. En daar was een goede reden voor. In heel de evangelische wereld in Nederland wist men niet anders dan wat ik u nou sta te vertellen. En ik ben erin groot geworden. Nou ja, in groot gebracht moet ik u zeggen. Maar goed, ik ben klein gebleven, ja. Maar goed, maar we zijn, ja. Maar ik heb ze dus allemaal gekend. Al die lui, al die evangelisten enzovoort. Ik heb ze allemaal meegemaakt. Die bijbelscholen gelopen en zo. Ik kende ze allemaal. Ze waren voor mij oom die en oom die enzovoort. En er was er geen een uitgezonderd. Ze geloofden allemaal in wat ik u nu zeg. En het heet de restitutieleer. Dat wil zeggen herstel, want restitutie is herstel. En herstel, dat stond in een van mijn, geloof Calvinistische Bijbelse encyclopedieën. En daar stond een bij, het is een theorie om de Bijbel met de wetenschap te verzoenen. Nou, ik kan u verzekeren, al die mensen die ik kende hadden totaal geen belang bij de wetenschap. Echt niet. Geloofde in de Bijbel en de wetenschap kon ze nog meer vertellen. Heb je dat? Dat is niet geen respect hebben voor de wetenschap, dat is gewoon de Bijbel hoger stellen. En er hoeft helemaal geen moeite voor gedaan te worden om dat met elkaar te verzoenen. En bovendien, ik geloof ook niet in een gap theory. Dat wil zeggen, dat is, zo noemen ze het graag. Omdat de gap, dat is dan de tijd die er overheen ging tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Dat is toch een grote lange tussenperiode. Ik weet niet hoe lang die tussenperiode is en daar gaat het mij ook niet om. Daar lig ik niet wakker van, daar heb ik ook niks mee. Ik weet alleen dat er hiervoor een wereld bestaan heeft met leven daarin. Of je ze mensen moet noemen, ja, dat kan. Met het Hebreeuwse woord, Ish of Enosh, dat kan heel goed. Hoe dat eruit zag, weet ik ook niet. Maar we weten toch niet hoe het eruit zag. We weten niet eens hoe het eruit zag 100 jaar geleden. In Nederland dan toch. Die zouden er wel schrik in. Maar goed. Dus niet in gap-theorie en niet de poging om ruimte te scheppen voor miljoenen jaren of voor allerlei aardlagen die dan heel langzaam kunnen ontstaan en zo. Wat een dwaasheid allemaal. Ik geloof daar ook allemaal niet in dat soort dingen. Maar ik geloof wel dat hiervoor een wereld geweest is die van Gods wegen geoordeeld is geworden. Het is niet zomaar vergaan. Er is van God een oordeel overgebracht. En hij gaat het weer doen, zei Petrus. Maar nou niet meer door water. En als je wil weten of God het kan, zulke dingen, of je dat zou doen. Wel nu, het is een keer gebeurd op een kleinere schaal, maar wel vastgelegd in de, hoe moet je dat zeggen, in de menselijke memorie, lijkt me een mooie term, in de geschiedenis. Want iedereen weet dat het zondvloedverhaal, want zo wordt het dan genoemd, het zondvloedverhaal, bekend is zo ongeveer in alle culturen die over schrift beschikten. Dat wil zeggen, iedereen die schrijven kon, en elke taal waarin geschreven kon worden, is zo'n zondvloedverhaal vermeld. En degene die het nog uit de Bijbel niet willen horen, die zeggen dan, ja, dat komt dat Bijbelse zondvloedverhaal uit Genesis 6 en wat er verder volgt, dat is overgenomen van de Babyloniërs. Uit Babylonische zondvloedverhaal, van hoe die daar maar heten. Ik word er te oud voor. Namen willen me niet meer te binnen schieten, maar dan zegt men, heeft het daarvan overgeschreven. En dan zeg ik weer, dat is toch merkwaardig, dat de Joden in Babylon dan Genesis zouden geschreven hebben aan de hand van Babylonische bronnen, dat de Samaritanen die uit Assyrië kwamen, meer dan een eeuw daarvoor, dat die ditzelfde zondvloedverhaal hebben. Hoe komen die er dan aan? Oh, enzovoort. Ik bedoel, dit heeft allemaal geen zin, dit soort dingen. Maar wat zin heeft, is te constateren dat de Bijbel hierover spreekt, over een oude wereld die vergaan is door een oordeel Gods, niet zomaar vergaan, maar onder een oordeel van God is terechtgekomen. En wat we hier vinden is een restitutie, heeft men het genoemd, een herstel van de schepping en specifiek de aarde dan, tot een bepaald niveau, maar dan voor een bepaald doel dat God er zich mee gesteld heeft. En dat werkt hij uit. Vandaar dat de oorsprong, let goed op, dat de oorsprong van het heilswerk, is dat een goede term, gelooft wel, dat de oorsprong van Gods verlossingswerk in de Bijbel zelf gelegd wordt voor, en dan heet het voor, in de Statenvertaling, de grondlegging der wereld. Maar dat is dus voor de nederwerping der wereld. Maar waarom wordt het niet gezegd sinds de zondeval van Adam of zo? Want toen ging het toch pas fout. Volgens de klassieke christelijke traditie. Ging toch fout toen Adam zondigde? Ik bedoel, Adam at een appel en toen begon dus die leeuw, die begon ineens lammetjes te eten. Dat, Nee, ik spot er niet mee. Ik heb er altijd mee overhoop gelegen. Want ze hebben mij dat natuurlijk ook verteld. Want ik ben natuurlijk wel opgegroeid in evangelisch milieu. Maar ik ben keurig naar een gereformeerde lagere en middelbare school geweest. Enzovoorts. Met elke dag Bijbelse geschiedenis. En dat soort dingen meer. En dan leer je dat wel. Dat, althans, dat proberen ze je wijs te maken. Dat het zo was. En ik mijn hersens maar kraken van... Hoe is het toch mogelijk dat Adam doet iets verkeerd en dan krijgt ineens die leeuw die krijgt zo'n heel ander gebit krijgt hij dan natuurlijk. Want hij gaat ineens tot een ander menu over enzovoort. En de slang wordt ineens giftig en bovendien is de slang ineens zijn poten kwijt. Hè? Want dat maak je zelf, daar kom je nooit meer uit. En als dat nou in de Bijbel zou staan, maar waar staat dat dan in de Bijbel? En dan moet ik u zeggen dat ik dat nooit heb kunnen vinden. Wat ik wel heb kunnen vinden, maar dus zover ben ik nog niet, want het is pas bladzijde 2, dat duurt nog even. maar wat ik wel kan vinden, is dat er staat dat Adam geformeerd werd, de eerste mens... Althans, de eerste adamitische mens, toch? De eerste mens, niet de eerste een, maar staat ook nergens in de Bijbel. De eerste Adam staat wel in de Bijbel. Maar goed, dat die mens geformeerd werd uit de aardbodem en toen werd er gezegd, maar denk erom dat je van die boom niet eet, want dan ga je dood. Ik zeg het met opzet gewoon in ordinair Nederlands, hè? Hoezo? Wat was er mis in die wereld waarin Adam gezet werd? Ik bedoel, het was er zo mis. Die idee alleen al. Het is, als u die niet begrijpt, geen probleem, heb ik er nog geen. Adam, de staat en de Heere God bouwden een hof in Eden en zetten de mens daarin om de hof te bouwen en te bewaren. Wat was er dan buiten die hof? Welke vijand liep daar dan rond? Dat die hof bewaakt... Want dat is bewaren, bewaken. Hè? Dat die hof bewaakt moest worden. Voor wie dan? En hoe is het dan toch dat die slang daarin was? Ja, en of ongeacht of het een letterlijke slang was of niet. Dat speelt hier nog niet eens. Hè? Je kunt gewoon met die woorden wegkomen. Die slang die verleidde de mens. Maar waar kwam die slang dan vandaan? Dat was toch al fout in de wereld dan? Nou ja, in een nog latere fase, maar we zullen dat nog uitgebreider bespreken, maar een nog latere fase lees je over wat wij noemen de zondeval van de mens, van Adam dus en Eva. En dan staat er dat de Heer tot Adam zegt dat hij tot de aarde zou wederkeren omdat hij uit de aardbodem genomen is. En tot de aarde wederkeren, dat is gewoon sterven. En waarom sterft hij? Omdat hij altijd al sterfelijk was. Dat weten we ook zeker, want hij zou moeten eten van de boom des levens. Hij wordt namelijk de hof uitgeëxcommuniceerd. Hij wordt uit de hof gezet. Veel mooie woorden altijd. Hij wordt eruit gegooid. Dat zijn christelijke termen. Men wordt geëxcommuniceerd. Hij wordt de hof uitgezet. Want staat er, als hij in de hof zou blijven en hij zou eten van... Dan zou hij kunnen eten van de boom des levens, die ene die daar staat. En dan leeft hij in eeuwigheid. En dat is niet de bedoeling. Hij was dus altijd al sterfelijk, alleen hij moest eten van de boom des levens. Vandaar dat je in onze dagen dus mensen tegenkomt die hebben uitgevonden, geweldig, die hebben uitgevonden dat een mens doodgaat omdat, of ziek wordt omdat hij het verkeerde voedsel krijgt. Of althans niet het goede voedsel. Met de commerciële notie, de suggestie namelijk dat hier dan het goede voedsel is. En voor een aanzienlijk bedrag kunt u dat dan bij ons bestellen. Dat is dat, hè? Zoiets. Ja, natuurlijk gaat een mens dood omdat hij niet het goede voedsel krijgt. Alleen, het is er ook niet. Het is de theorie van, als hij maar goede stoffen tot zich zou kunnen nemen, dan kwam het wel goed. Ja, dat staat op bladzijde 2 van je Bijbel. Dat klopt. Dat is zo, maar die krijgt hij niet. Want hij leeft in een wereld die helemaal niet de bedoeling heeft om altijd te blijven. Het was nooit Gods bedoeling dat die wereld waaraan wij nu in leven althans, dat die zou blijven voor altijd. Het is niet de bedoeling dat de mens zou blijven. De mens is geformeerd uit de stof der aardboom, staat uitdrukkelijk vermeld. Slaat verder nergens op, maar het wordt uitdrukkelijk vermeld. Maar er wordt wel wat erop gehangen later. Er wordt gezegd, ja, maar de eerste mens, de eerste Adam, is uit de aarde. En die sterft, het is in verband van 1 Korinthe 15, waar het gaat over dood en opstanding. En er staat, de eerste mens is uit de aarde aas en dus sterfelijk. Maar de laatste mens, de tweede Adam, Christus, is uit de hemel. Die heeft een andere oorsprong. En die sterft niet. En gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben van het, dat kent u toch die tekst of niet? Gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Hoe kent u wel? Oh, hoe komt het dan dat men altijd maar heeft over dat de mens een beelddrager van God is? Er staat daar wat anders. Heb je weer zoiets? Gelijk wij het beeld van de aardse, wij zijn beelddragers van Adam. Gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij, gelovigen, het beeld van de hemelse mens dragen en daarna volgt. Maar het sterfelijke erft het onsterfelijke niet en het vergankelijke erft de onvergankelijkheid niet. En daarom moeten wij sterven en opstaan of veranderd worden. Van één moment op het andere. Laatste pericoop, het laatste deel van 1 Korinthe 15 is dat. Maar dan worden die dingen gewoon gezegd. Dus ja. Men leest ze verkeerd. Ik weet niet waarom dat gebeurt, maar. Kortom. Die oude wereld is onder een oordeel van God terechtgekomen. Het is diezelfde God die die wereld zodanig hersteld heeft. Ik heb ook geen ander woord. Gerestitueerd heeft tot de situatie zoals wij die vandaag kennen. En in die wereld voert hij zijn verlossingsplan uit. En het resultaat daarvan is een nieuwe schepping, nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zodat de hele heilsgeschiedenis zich inderdaad indeelt in drieën. Een oude wereld die voorbij is, de tegenwoordige waarin wij leven en een nieuwe die wij verwachten naar zijn belofte. Dat is nog steeds 2 Petrus 3, waar dat inderdaad staat over dat Willis onbekend is dat de hemel en aarde van overlang geweest zijn, maar dat ze vergaan zijn door water. En dat de tegenwoordige bewaard wordt ten vuren tot de dag des oordeels. En wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat is 2 Petrus 3, letterlijk. Zo staat het er. En de aardigheid ervan is dat we die structuur van 3, 1 is voorbij en op 3 komt de definitieve verlossing. En in de 2 leven wij vandaag of zo. We zijn onderweg, we zitten er tussenin. Ja, die structuur, die vind je zo vaak in de Bijbel. Als je nu echt niks meer te doen hebt, zal ik maar zeggen, dan kun je altijd nog die Bijbel gaan lezen en dit soort dingen gaan opzoeken. U weet wel, de ezels zijn zoek geraakt gisteren. Vandaag zijn we ze aan het zoeken. En op de derde dag komt de mededeling dat ze terecht zijn. Ik roep maar wat, hè. Op Goede Vrijdag, hoe goed weet ik ook niet, maar en het heette ook niet vrijdag, maar het heette de zesde dag van de week. Werd de Heer gekruisigd. Op de zevende was hij in het graf. Er stond niet eens op hier rust, maar het was wel Sabbat. Ik bedoel, het valt wel samen, want de rustdag, dat bedoel ik alleen maar te zeggen. Dan zeg ik het wat ongelukkig, maar in de Sabbat rustte hij in het graf. En toen kwam de derde dag en ten derde dag, en dat was dan meteen de eerste dag van een nieuwe week, stond hij op, ging het licht op en had je weer een nieuwe mens en weer in een tuin. In een hof, ja. Ook niet voor niks. En hij werd geboren in het gezin van Jozef en hij stond op en waar was hij? In de tuin van Jozef. Hij lag trouwens ook in het graf van ene Jozef. Dat is allemaal niet voor niks. Dat zijn verbindingen door die verhalen over elkaar komen te liggen. En het een is de uitbeelding van het andere. Geen mens heeft dat gemaakt. Nauwelijks iemand heeft hier weet van wat ik nu zeg. Sorry, dat is zo. Vinden ze te moeilijk of te ver gezocht of kost het te veel moeite of het is te ingewikkeld. Vertel het eens even gauw. Ja, dat kan niet natuurlijk. Daarvoor zijn er te veel lagen. Maar men heeft daar dus geen weet van. Bovendien is men alleen geïnteresseerd in het eigen welzijn. En in de opbrengst van de collecte natuurlijk. Ja, ik ook, ja. Ik bedoel niet zo lelijk als dat het klinkt. Maar dat gaat de mensen dus. Daar hebben ze nou even geen tijd voor. Of ja, ze hebben nou wat anders aan het hoofd. 500 jaar reformatie heeft het ook niet veel verder gebracht dan de mens nog steeds zorg heeft over hoe die moet zalig worden. En of hij wel zalig kan worden. Zo ja, waarom niet? Of zo niet, waarom dan toch? Nou ja, zoiets. Daar gaat het nog steeds over, toch? En dit soort dingen mist men dan. Maar ja. Kijk, dit is de Bijbel. Weet je nog hoe het zit met zuurdeesem? Zuivert dan de oude zuurdeesem uit. Zuurdeesem is deeg.
Van de vorige dag. En de
rust. Het is van twee dagen terug. Zuurdeesem ontstaat op de derde dag. En het is het oude. En dat moet uitgezuiverd worden. Alles van die oude schepping moet weg. Toen hebben ze uitgevonden dat zuurdeesem een beeld is van het evangelie. Dat de hele wereld een deeg moet doorzuren enzovoort. Ja, wie dat toch bedacht heeft, zulke vreemde dingen. De Bijbel zegt zuurdeesem moet weg. Zuur is dood, zuur is verderf, zuur vreet alles op. Daar gaan wij ook aan dood, aan zuurstof. We hebben het nodig, zei iemand, zuurstof, anders ga je dood. Maar als er iets is wat ons veroudert, wat ons leven naar de Filistijnen helpt, is het zuur, zuurstof. Je gaat er dan dood. Dan zie je hoe gevaarlijk het leven is. Moest verboden worden. Gaan we het over Pechtold gehad? Doe maar. Nou, terug naar Genesis 1, vers 2 dan. De aarde was of werd of was geworden woestheid en ledigheid en duisternis. Het zijn drie woorden. Tohu wa bohu wa goshek heet het. Tohu wa bohu, de aardigheid is dat we die termen elders in de Bijbel tegenkomen. Namelijk in, die zal ik u voorlezen, dat is in Jesaja 34... Jesaja 34, eerst vers 11, waar aangekondigd wordt het strafgericht over Adam. Maar uit het verband blijkt dat het gaat over Edom, maar dat is hetzelfde in het Hebreeuws althans, hè. Strafgericht over Adam, eigenlijk over de hele mens, maar specifiek over Edom. De Edomieten, het volk het welk verbannen heb, zegt de Heer. Het moet nog gebeuren, want wat hier beschreven wordt, is nog nooit gebeurd. En we weten ook wanneer het gebeurt, namelijk, of zal gebeuren, moet ik dan zeggen, vers 8. Namelijk in de dag der wraak des Heeren. En dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar ja, het is nou mijn onderwerp niet, dus ik tel het maar gewoon gratis mee dan maar, hè, in het voorbijgaan. En in dat verband wordt gezegd dus dat totale oordeel van God zal komen over dat volk. Hangt samen met verduistering van zon, maan en sterren en wat het maar was, zoals gebruikelijk. Maar dan staat er in vers 11, over het gebied waar Edom woonde, Er staat in vers 11, maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten. De vertaler, ik heb zo'n medelijden met de vertalers nu. Want je voelt op je klomp aan dat ze dit nooit goed vertaald kunnen hebben. Want je maakt mij niet wijs dat in het Hebreeuws een woord bestaat voor wat wij de roerdomp noemen. Weet u trouwens wat een roerdomp is?
Ja.
Ja? Kijk eens aan. Ja, het is een soort reiger. Beetje kort uitgevallen. Kort en brede. Nou ja, goed. De roerdomp en de nachtuil. Heb je ook daguilen dan? Ja, ze zien er een beetje onbenullig uit, mag ik wel zeggen. De roerdomp. Dat zou je ook verwachten, want dat hoor je gewoon aan het woord. Hè? Roerdomp, dat ziet er niet echt florissant uit, toch? Iets met domp, dat weet je toch? Taal is een snaaks ding, hoor. Maar de roerdomp en de nachtuil, ja, de nachtuil zullen het erfelijk bezitten. En dus, het moet ik altijd even goed kijken, schuif uit. Omdat ik een schuiffluit op de plank heb liggen nog wel. Als ik zwaar getafeld heb, wil ik er nog wel eens aan spelen. Maar... Een pelikaan. Nou ja, de heren geleerden zoeken dat dus uit, wat het zou kunnen zijn, zodat je om de zoveel tijd een nieuwe Bijbelvertaling krijgt. De schuif uit zal ook al afgeschaft zijn. Want wat een schuif uit is, ik vermoed ook een vogeltje, maar... Nou had mijn vader hele foyers vol met verboden vogeltjes. Al was hij dan evangelist, maar dan... Maar de schuif uit ken ik niet, nee. Oh. Nee, de nachtuil en de schuif uit en de raaf zal daarin wonen. Nou ja, laten we het samenvatten met allerlei onrein gevogelte. Dat is een Bijbelse uitdrukking. Allerlei onrein gevogelte. Want hij zal, maar nu komt hij pas, hè. Want hij zal een richtsnoer der woestigheid, maar dat is heus tohu, hetzelfde woord als in Genesis 1 vers 2, woestheid. En hier moet het een zelfstandig naamwoord worden, dat begrijpt u. Dus woest kan niet, het moet nou woestheid worden. En wat ouder Nederlands is dan woestigheid. Net als met leegheid, dus leedugheid dus. Hè. En dan staat er ook, want hij zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken en een richtlood der ledigheid. Maar richtsnoer en richtlood zijn meetwerktuigen. En woestheid en ledigheid zijn exact de woorden als uit Genesis 1 vers 2. Zo vaak komen ze trouwens niet voor, maar hier staan ze zelfs bij elkaar. Het klinkt natuurlijk ook redelijk dichterlijk, hè? Tohu en bohu. Dat scheelt ook maar één letter. Maar het punt is dat tohu en bohu, woestheid en ledigheid, hier het resultaat zijn... van een constructie. Dat wil zeggen, de woestheid en ledigheid is door God zelf geconstrueerd. Dat denken wij niet gauw aan. Wij denken, nou ja, als het voorheen niet woest en ledig was, dan heeft iemand het in elkaar geschopt. Dan heeft iemand het gesloopt met geweld. En wat er dan overblijft is redelijk toevallig. Maar... Hier is sprake van een woestheid en ledigheid die nauwkeurig tot stand gebracht is. Hebben jullie die? En dat het gaat daadwerkelijk om ledigheid. Nou, lees maar mee. Hun edelen, maar ze zijn er niet. Zullen zij tot het koninkrijk roepen, maar al hun vorsten zullen niet zijn. Die zijn er niet meer. De vorsten van Edom. Ja, je moet meteen ook lezen de vorsten van Adam. En daarmee heb je de hele mensheid aangeduid. Hè? Mm-hmm. Voor degene die dan toch nog een laag eronder willen hebben. Je leest Edom, je weet dat het over Edom gaat, blijkt ook uit het verband, maar niet in min staat er gewoon Adam. Met andere woorden, Edom wordt beschreven, maar het gaat over heel de mensheid. Uiteindelijk. En dat is weer zo, omdat als niet Israël het volk van eerstgeborenen is, onder de volkeren, Dan is Edom dat. Want Edom, dat weet u, dat is Esau. En Israël is Jacob. Als niet God ze verwisseld had, zou Esau en dus Edom aan het hoofd van de mensheid staan. In de Bijbelse en daarmee goddelijke hiërarchie. En dat is ook waarom die Edom heet. Naar de mens is er de erfgenaam van Adam en die wordt daardoor ook vertegenwoordigd. Dat is, hier heb je er niet zoveel aan, maar er zijn andere profetieën die dan ineens toch wel een erg grote betekenis krijgen. Maar ze zijn er niet, die koningen. En in hun paleizen zullen doornen opgaan, netelen en distelen. In hun vestingen zal een woning der draken zijn. Je vraagt je wat dat voor een Hebreeuws woord is, Margal. Draken. En een zaal voor de jongen der struisen, acht die arme vertalers. Maar wat beschreven wordt is, het is weg. Het heeft geen inhoud meer. Dat is tohu wabohu en het is geconstrueerd. En omdat ik nou toch in Jesaja ben, lees ik ook Jesaja 45. Jesaja 45. Zomaar een vers. Inderdaad, een beetje uit zijn verband nu, maar het gaat me om het woordgebruik. Jesaja 45, vers 18. Want alzo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft. Twee hemelen, weet u nog? De beide hemelen. Want alzo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft. Die God die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft. Hij heeft ze bevestigd, vastgemaakt. Hij heeft ze niet geschapen. Ledig, want er staat maar één woord, tohu, en dat zij ledig zijn zou, staat er niet. Dat wil zeggen dat zij zijn zou, staat er niet. Die woorden moet je allemaal doorstrepen. Maar staat schuin gedrukt, dan weet je, dat staat er ook niet. Er staat gewoon, hij heeft ze niet geschapen, tohu. Ik meen dat er in de NBG-vertaling staat, want die heb ik stiekem vroeger wel eens gelezen. Niet verder vertellen. Dat heeft ze niet geschapen tot een baaierd.
Ja,
daar schiet je ook niet meer op. Wat is een baaierd?
Dat lees ik nou. Hij is
een
rok. Een grote mok? Rok?
Dat is een baaierrok. Mijn wiegje was een stijfselkissie. En mijn deken was een baaierrok. Die ken ik wel nog, ja. Maar een baaier, het heet zo'n ding. Ja, dat is ledig en vuur en puinhoop. Dat is een baaier, een woestenij. Hij heeft ze niet geschapen, maar er staat gewoon tohu. Dus het had moeten zijn woestheid. En niet eens ledigheid, hoewel men ledig ingevuld heeft hier. Maar het maakt niks uit, tohu en bohu, dus. Toen maar. Hij heeft ze niet geschapen tot een ledigheid. Maar heeft ze geformeerd opdat men daarin, zodat je, en daardoor weet je waarom men vertaald heeft met ledig. Hij heeft ze niet ledig geschapen, want hij heeft ze geformeerd opdat men daarin zou wonen. Maar je weet meteen dat het woord tohu en dus ook bohu betekent iets als ledigheid. Het ontbreken van leven en van nog zo het een en ander. En nu ik hier toch ben, kan ik meteen van de gelegenheid gebruik maken. Even kijken of dat kan. Ja, dat kan nog. Kan ik meteen van de gelegenheid gebruik maken om erop te wijzen dat er hier drie woorden gebruikt worden die dan toch eigenlijk drie verschillende toepassingen hebben. Ze dekken elkaar niet helemaal namelijk. Namelijk, de staat die de hemelen geschapen heeft, dat is het woord scheppen. God die de aarde geformeerd heeft, dat is formeren. En daarna die ze gemaakt heeft. En dat is nog zo'n woord, Maar en dus, maken is een heel neutrale term. Dus eigenlijk ons woord doen gewoon. Maar je vindt ook in Genesis, in verband met Genesis, maar in Genesis vind je scheppen, formeren en maken. En scheppen, men zegt, dus dan ben ik toch weer in Genesis 1 vers 1, in het begin bara, scheppen. In het begin schiep God, scheppen, heeft men van gezegd, scheppen is van het scheppen van iets uit niets. Dat is wel waar, maar dan moet je het wel op het allerhoogste niveau lezen. Uit niets wil zeggen, er was nog geen plan. Dat is scheppen. Zo gebruiken wij het ook, want wij vervangen het door creëren. Scheppen, creëren. En creëren heeft altijd de betekenis van een oorspronkelijk idee. Niet noodzakelijk bedoel ik het materiaal waaruit men iets maakt. Dit is van de gemiddelde ambachtsschool. Die bestaat ook niet meer, toch? Dat kan ik ook rustig zeggen dus. Hè? Dan begin je met je grondstof en je maakt er wat van. Maar scheppen is het idee in de eerste plaats. Waar, dat is niks bijzonders, want alle dingen die komen sowieso voort uit Logos, dat is de Griekse filosofie, en uit de Bijbel, want die is veel fundamenteler nog natuurlijk. Alle dingen komen voort uit Dabar, uit het woord, en er is niets geworden dat geworden is zonder dat woord. Toch? Dat is Johannes 1, vers 1 en 2, en wat er me verder staat. Maar het is ook de Griekse filosofie, die schrijft men dan Johannes in de schoenen. Maar het is natuurlijk andersom, die oude Grieken. Hoe heb ik dat wel eens verteld? Die oude Grieken waren gewoon Israëlieten, hoor. Maar dat leg ik u te zijner tijd wel weer een keer uit. Ja, dat kan ik nou niet uitleggen. Maar het is echt zo, ja. Die oude Grieken, die kwamen uit Egypte, kwamen van de zuidkant van de Middellandse Zee. Onder leiding van die zonen van Zera, uit Juda enzovoorts. En onder leiding van de Danieten. En ze waren de stichters van Troje, niet te vergeten. De Troje, de Danieten, aan de Dardanellen natuurlijk. Jazeker. En de stichters van Athene, en de stichters van Sparta, waren de Simeonieten. Waren gewoon Israëlieten hoor, van huis uit. En de Trojaanse oorlog was een ordinaire stamoorlog van de Israëlieten. Maar die leggen we een andere keer wel weer uit. Maar het gaat er maar om dat alle dingen komen voort uit het woord van God. Bara. Ons woord baren is feitelijk dat Hebreeuwse woord. Alleen heeft het een andere toepassing gekregen. Maar het heeft dezelfde grondgedachte. Bara. Dan heb je Yatsar. Het Hebreeuwse Yatsar. Dat wordt vertaald met formeren. En dat is goed vertaald, want het is formeren. Vormgeven. In de breedste betekenis van het woord. Ik ken iemand aardewerk. Boetseren. Dat is formeren, vormgeven. Maar ik ken ook mensen die zitten achter de computer met een muisje zo in de handen zitten. Dus ook vorm te geven in zo'n CAD-programma of wat ze het maar in doen, weet je wel. Met coördinaten enzovoort. Maar het is precies hetzelfde. Het is vormgeven, alleen ja. Men gebruikt er nog minder vingers bij, zal ik maar zeggen. Maar het is formeren. En zo werd de mens geformeerd uit het stof van de aardbodem. Geboetseerd, van mijn part. Maar geformeerd. Niettemin, van de aarde staat ook, God heeft de aarde geformeerd. Hier staan die woorden dus. Hè. Hij heeft de hemelen geschapen, bara. God die de aarde geformeerd heeft, yatsar. Dat is niet hetzelfde als scheppen. Het is formeren. En daarna die ze gemaakt heeft. Want God heeft in 7 dagen. Let op. God heeft in 7 dagen. Hemel en aarde. Geschapen staat nog steeds nergens. Nog immer niet. Staat nergens in de Bijbel. Echt niet. Er staat ook niet. In 7 dagen geformeerd. Er staat gemaakt. En maken is hetzelfde als doen. In het Nederlands ook trouwens. Vroeger zeiden we, ja, maar dat kun je niet doen. En inmiddels zeggen we, dat kun je niet maken. Maar het is volstrekt hetzelfde, hoor. Vroeger moest je slaapjes doen, dan moet je slaapjes maken. Hè, toch? Nee, niet? Oh. Nou ja, het is gewoon hetzelfde. Ergens mee bezig zijn. En ik weet, je weet nou nog niet of de fietsen maken, fietsen maakt of repareert. Of is dat hetzelfde? Dat maakt niet uit. Hij doet het. Hij is ermee bezig. Hij werkt eraan. En wat hij er precies aan doet, zegt het woord niet. Dat is maken. Doen. Dat is het neutrale werkwoord. Als er dus iets gedaan moet worden, dan is het dus doen. Ja. Nou ja. En God heeft in 7 dagen hemel en aarde gemaakt. Dat is waar. Maar of het werk van de 7 dagen puur scheppingswerk was, nee. En of het formeren was, ook niet. Maar er staat ook nergens. Alleen, ja, waar het staat, in de formulieren, in de officieel overgeleverde kerkelijke geschriften, leerstellingen en wat dan ook. Ik weet niet waar, maar in de Bijbel staat het echt niet. Integendeel. God werkte eraan, maar hij herstelde die wereld en deze woorden worden ervoor gebruikt. Hier in die 3 woorden hier ook uit Jesaja 45. Ik meen trouwens dat ze ook staan bij elkaar in Jesaja 43. Want ik was hier nou toch. Vers 7. Daar staan die 3 woorden ook. Jesaja 43 vers 7. Ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer. Die ik geformeerd heb. Die ik ook gemaakt heb. Ik heb het niet alleen bedacht. Dat hangt aan het begrip scheppen. Er hangt meer aan dan dat natuurlijk. Maar ik heb het ook vorm gegeven en afgewerkt. Ik heb er van alles aan gedaan, gemaakt. En die 3 woorden staan hier natuurlijk toch omdat ze synoniem zijn, dat weet ik ook wel. Maar de volgorde is volstrekt dezelfde, want ze liggen toch in elkaars verlengde op enige wijze. En dan hadden we het nog steeds over woestheid en ledigheid. Dan neem ik u nog even mee naar Jeremia. Hoofdstuk 4. In Jeremia 4 heb je ook zo'n profetie over een oordeel. In dit geval over Israël, Jeruzalem. Ook deze is nog niet vervuld. En in dat verband staat er dan zo ongeveer van, even kijken, vanaf vers 23. Ik zag het land aan en ziet, het was tohu wabohu. Volstrekt, 100% dezelfde uitdrukking als in Genesis 1 vers 2. Ik zag het land aan en ziet, het was woest en ledig. En ook hier, net als in Jesaja 34, is het het resultaat van een oordeel van God. Daar straks het oordeel over Edom, hier is het oordeel over Jeruzalem, dan wel over Juda, dan wel over Israël. Maar het blijft het resultaat van een oordeel van God. Het is niet van oorsprong woest en ledig, het is woest en ledig gemaakt. Bewust. En dat is de Bijbelse betekenis, kennelijk, van deze woorden tohu en bohu. Want elders komt het zo niet voor. Ik zag het land aan en ziet, het was woest en ledig, woestheid en ledigheid. Ook zag ik de hemel aan, ook naar de hemel. En zijn licht was er niet. Let op dat je hier woestheid, ledigheid en duisternis hebt. Net als in Genesis 1 vers 2. En daarmee worden die begrippen verklaard. Wordt inhoud aangegeven. Het hoort kennelijk bij elkaar. Woestheid, ledigheid en duisternis. En ik zag de bergen aan en ziet, zij beven, al de heuvelen schudden. En ik zag en ziet, er was geen mens. dat straks bij de Edomieten was er geen koning. Terwijl de Edomieten koningen geacht worden te leveren. Er was geen mens en alle vogelen des hemels waren weggevlogen. En ik zag en ziet het vruchtbare land was een woestijn. En al zijn steden waren afgebroken vanwege de Heere, vanwege de hittigheid zijn stoorns. Want zo zegt de Heere, dit ganse land zal een woestijn zijn. Dat bedoel je? Tohu, bohu, maar ook duisternis als resultaat van een oordeel van God. En dat lijkt mij dus ook de betekenis te zijn van Genesis 1, vers 2. En dat past volkomen in de context van al die 1200 bladzijden van de Bijbel, om zo te zeggen. En dan begint eigenlijk de verandering, eigenlijk dus een nieuwe pericoop, als je dat zou kunnen zeggen, halverwege vers 2. Met de uitdrukking en de geest Gods zweefde op de wateren. Of wat hij maar deed. Waarbij, dit is ook de introductie van het begrip geest overigens. In de Bijbel. En je kan meteen concluderen wat het betekent. Het is namelijk de werkzame kracht van God. En voor de goede orde, God, volgens de Bijbel zelf, is de onkenbare, de onzienlijke God. God die zich onttrekt aan alle waarneming. Of je dat abstract moet noemen, weet ik ook niet. De grap is eigenlijk, want ik vind het een soort grap, de grap is eigenlijk dat aangezien dus volgens de Bijbel God geen beeld heeft, houden de theologen zich bezig met het maken van een godsbeeld. Dat zijn hun eigen woorden, dus ik kan het rustig zo zeggen. Dat is wat ze doen. Een godsbeeld maken en het godsbeeld aanpassen aan enzovoorts. En als je dan echt ook de HBS niet gehaald hebt, zou ik maar zeggen, dan denk je nog dat het maken van een godsbeeld gebeurt met de figuurzaag. Of met het beiteltje, met de gutsen. Ik vind het altijd een beetje geklungel, zo'n beeldje maken, weet u wel. En zo wordt het in de Bijbel ook beschreven. Men hakt een boom om, staat in Jesaja. Men hakt een boom om, Jeremia geloof ik ook trouwens. Men hakt een boom om. En men zaagt hem in twee stukken. Het ene stuk maakt men brandhout van. En het andere stuk, daar maakt men een beeldje van. En dat zet men op de schoorsteenmantel. Ik weet niet wat dat in het Hebreeuws is. Maar die zet men dan ergens neer. En met nagelen, staat erbij, met nagelen wordt hij dan vastgezet. Omdat men bang is dat God wegloopt. Of omvalt. Nou ja, en bij gelegenheid trekt men er goud overheen, dan ziet het er wat deftiger uit. Maar het blijft natuurlijk toch gewoon brandhout. Ik vind het aardig. De Bijbel drijft daar de spot mee. En dan zegt hij, ja, maar dat gaat over het maken van afgodsbeeldjes. Dan zeg ik, nou, het is weer, je zal even naar buiten lopen, want het is nou donker, het gaat niet meer. Even een paar straatjes omlopen, kijken hoeveel boeddha-beelden we tegenkomen onderweg. Of is hier een tuincentrum in de buurt? Dan staan er een paar honderd. Onbenullig. Maar men maakt inderdaad zelf een godsbeeld omdat God de onkenbare is. Maar God demonstreert zich in de eerste plaats in zijn werk. Dat is wat Johannes 3 erover zegt. Die Johannes die het had over God is woord, God spreekt en door zijn woord komt alles tot stand. Later heeft hij het over de geest van God, waaruit men geboren moet worden enzovoorts. Want geest is de actieve kracht waarmee God werkt en van geest staat. Je weet niet van waar hij komt en waar, weet ook niet waar hij heen gaat. Je ziet hem niet, maar je hoort zijn geluid. Dat wil zeggen, je ziet toch, je hoort het geluid van het ritselen van de bladeren aan de bomen, zolang ze er nog aan zitten trouwens. En de takken bewegen wat enzovoort. Je weet dat de wind is, maar je kan het niet zien. En zo is het met geest van God. Je weet dat God actief is, maar je kunt het niet zien. En als je toch wat ziet, maar dat is niet fase 2, maar fase 3. Als je toch wat ziet, zie je De Heere heet dat. Jehovah. En omdat wij in nieuwtestamentische tijd leven, moet ik gewoon zeggen, als je toch God ziet, zie je de Heer Jezus Christus. En dat is het dan. Maar als er niks te zien valt en je is aan het werk, dat is de kracht van Gods geest. En de vraag is niet, is de geest een persoon? De vraag is of God een persoon is, eventueel. Want de geest is God. De geest is die uitwerkende kracht van God. Dat is niet iemand anders. Dat is nog steeds die enezelfde God van het monotheïstische christendom. Al weet het christendom zelf niet meer wat het betekent. Dat men monotheïstisch is. En gelooft in maar één God. Dat weet u toch. Hè? Men heeft er drie van gemaakt. Voor alle praktische doeleinden. Maar er is er heus maar één. En het is die onzienlijke, de onkenbare God, zoals hij in de Bijbel zelf genoemd wordt, wiens kracht actief wordt in deze woestheid en ledigheid en duisternis. Daar is niks. En het is niet een rotje dat te denken, het is niet een Big Bang. Het is de geest van God, de kracht van God die daarin werkt en die daar dit werk van de zeven dagen volbrengt. En dat gebeurt inderdaad met woorden. Want zo heet het, hè? Want er staat, en God zeide. En dan spreekt hij. Tel het maar na, 10 keer. Ook hier 10 woorden van God bedoel ik, hè? Net als op de Sinai, de 10 woorden heeft men het over. Want ze noemt de Bijbel ze zelf ook. Maar hier is het ook 10 keer, en God zeide. Daar zijn licht. En er was licht. En God zeide dat er zij een uitspansel en toen was daar een uitspansel. En hoe je dat deed, dat doet er niet toe. Hij spreekt. En zonder dat woord is niks tot stand gekomen dat tot stand gekomen is. Dat is wat de Bijbel erover zegt. We gaan weer terug naar Genesis 1 vers 2. De aarde en, dat heb ik u gezegd, hè, en de aarde, niet nu, maar gewoon en, daar begint het de zin mee. En als u het mij vraagt, zou men consequent vertalen met maar. Vanwege de tegenstelling, maar toen maar. Maar de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. Drie begrippen. En daar staat er, was op de afgrond, maar was op de, was staat er sowieso niet. Is ook niet, het hele werkwoord staat er niet. Dat komt veel voor overigens, want het werkwoord zijn, dat is over het algemeen een volstrekt overbodig ding. Want wat je ook noemt, welk zelfstandig naam het ook, welk werkwoord, het is er dan dus. Het is volkomen overbodig. Ik fietsenmaker. Hoezo, ik ben een fietsenmaker. En dat een hoeft er ook al niet bij, want dat betekent ook al niks. Waarom moet het werkwoord zijn erbij? Het is volkomen overbodig en het komt in die oude talen dus ook erg weinig voor. Alleen om een of andere reden willen wij het erin hebben. Dus wij schuiven het erin in de vertaling. Dat is wat gebeurt. Maar het is gewoon de aarde werd woestheid, ledigheid en duisternis en dan op de afgrond. En was, ja, dat kan je er nou goed tussen zetten als je vindt dat het moet. Maar als ik vind dat ik het niet nodig heb, haal ik het gewoon weg. U weet wel, dat is, Sjaak zei het al, Sjaak Spier zei het al. Nou ja. Nee, niemand? Oh. To be or not to be?
Oh shit.
Ja. Ja.
Het was een lange interview.
Dat woord hoort er niet bij. Het is trouwens wel aardig dat in het Latijn wordt dat werkwoord gewoonlijk ook helemaal naar achter in de zin verschoven. Want u weet het, errare humanum, dat is genoeg. Vergissen, menselijk. Maar dat est, ja, natuurlijk, ja, is, ja. Maar het hoeft er niet bij, dus dat hangt er dan achteraan. Wij hebben in Nederland ook de neiging om vooral de hulpwerkwoorden in een zin helemaal aan de achterkant van de zin te zetten, zodat zo'n zin als een nachtkaars uitgaat. En als je een cursus volgt, toen schrijf ik een goed stukje. Heb je dat gedaan, zuster? Ja? Heb je dat geleerd dan ook? Dan, die hulpwerkwoorden, of je moet ze zien te vermijden, want ze zijn vaak echt niet nodig. Of je moet ze verder naar voren in de zin houden, zodat het laatste woord in de zin nog betekenis heeft. Dan wordt zo'n zin sterker. Bovendien, als je leert grappen maken, is er ook een cursus voor. Je moet de clue van het verhaal moet je natuurlijk in je laatste woord hebben. Ik weet zo gauw geen voorbeelden, want ik heb die cursus niet gevolgd. Dus ik weet het echt niet. Maar dat zijn, dat is volstrekt een overbodig woord. En worden trouwens ook, maar dat is in het Hebreeuws sowieso hetzelfde. In het Engels eigenlijk ook, hoewel je daar ook nog hebt to become. Maar to be wordt ook dikwijls vertaald met worden. En de Duitsers die knoeien er wat mee om, want die hebben overal worden bij. Geworden, weet u wel. Maar je kan hem helemaal weglaten, alleen zij gebruiken hem 3 keer in. Nou ja, laten we zitten. Toma. Maar het is een overbodig woord. Maar het staat hier ook niet. Ik laat hem dus ook gewoon weer weg. Omdat ik hem in het Hebreeuws ook niet tegenkom. En wat vertaald is met op. Dat is mooi. Dat is volgens het woordenboek. Op, in, van op de afgrond. Op, dat is volgens al, Hebreeuws al, op. Dat is heel goed. En ik heb u wel eens eerder verteld, het Hebreeuws heeft weinig... heeft eigenlijk maar 1 voegwoord, dus en, dat is het dan. En wat de voorzetsels betreft, zijn het er ook maar weinig. Alleen wij in het Nederlands komen erin om. Wij barsten van de voegwoorden. Mm-hmm. En van de voorzetsels. Zodat je alternatieven hebt. Dat wil zeggen, je kunt ook een ander voorzetsel kiezen, dan verandert er niks mee. Ik neem een leuk voorbeeld, vind ik altijd, die bij Hollanders, wij gaan naar bed. Op een zekere tijd doen we dat. Maar toen was ik een paar jaar in Groningen en die lui die gaan opberen. Dan weet je meteen dat het woord bed van Bert komt. En bij ons, laat bij de R weggelaten, de Groningers halen de D weg. Hè? Dus die gaan opberen. Wij hebben trouwens nog wel te berde brengen. Dan heet het te berde. Hoewel het net zo goed gewoon op de plank is, hè? Erop. Maar op kan ook betekenen wegens of na. Iemand zegt wat en daarop zeg ik. Of daarop antwoordde ik, daarna antwoordde ik. Daarover antwoordde ik. Zo kan men zich ergens mee bemoeien, maar ook ergens tegenaan bemoeien, heeft men mij verzekerd, sinds enige jaren, enzovoort. Het kan echt. Ja. En als iets opnieuw moet, dan gebeurt het weer, opnieuw, weer, of over, of her. Verzin ze maar, je hebt er een boel. Dus het vertaald met op is mooi, maar op betekent ook als gevolg van. Ik bedoel, je gooit het zuurstof bij de. Je gooit het zuur bij het magnesium en daarop ontstaat waterstof. Nou goed, zoiets. Daarop. Wegens. Ik vertaal dus met wegens, want u weet waarschijnlijk ook, heb ik u misschien ook wel eens ooit verteld, dat een woord eigenlijk helemaal niks betekent. Hè? Een woordenboek is eigenlijk fake. Vooral een eenvoudig woordenboek. Een woord betekent niks. Totdat het woord in een zin komt te staan. En dan krijgt het pas betekenis. Daarna in de zin weet je ook pas, in de context weet je ook pas wat de echte betekenis van het woord is. En die is flexibel gewoonlijk. Die is variabel afhankelijk van de zin. Vandaar dat in een fatsoenlijk woordenboek, die bestaan ook, die kosten alleen aanzienlijk meer. Maar in een fatsoenlijk woordenboek krijg je bij elk woord voorbeelden in zinnen. Om aan te geven hoe zo'n woord gebruikt wordt. en wat voor betekenis het dan heeft. En bovendien, in een fatsoenlijk woordenboek geven ze vaak een heleboel zogenaamde betekenissen, eigenlijk toepassingen, van één naar hetzelfde woord. Dan staat er één en dan komt er dit, twee en nog één en drie, nog één. En allemaal met zinnen als voorbeeld erbij. Zo hoort het. En wat ik hier lees is dus, maar de aarde werd of was geworden woestheid en ledigheid en duisternis op, dat wil zeggen, vanwege de afgrond. En dat staat er, ja, dat staat er wel, maar er staat eigenlijk nog wat. En daar heeft men een woord weggelaten. Vraag me niet hoe het komt, dat geklungel met zo'n vers. Want het is echt niet gebruikelijk, hoor, dit. Maar het is geklungel. Want men heeft het woord pnee van oppervlakte, verschijning, aangezicht, heeft men weggelaten. Maar het staat er wel. Namelijk op of wegens al pnee tohom. Dat wil zeggen vanwege het gelaat, de verschijning, de werking, pnee, van de afgrond. Want tohom is de afgrond. Maar dat woord is gewoon weg. En als u het mij vraagt, is het gewoon de werking. Verschijning is wat neutraler van de afgrond. Maar dat woord pnee is het normale woord dat vertaald wordt met aangezicht. In de Statenvertaling. Ook als het gaat over het aangezicht Gods. Pnee. Wij kennen het via het Jiddisch als ponem. Dus vanwege de panim is het officieel vooruit. Maar goed. Vanwege de verschijning, het gelaat, de oppervlakte, wat het maar is, van de afgrond. En de afgrond is in de Bijbel, in het Hebreeuws dus, een synoniem voor de zeeën, de wateren, de diepte. Er wordt geen verschil gemaakt tussen de diepte als zodanig, de afgrond, en de zee, dat een afgrond is waarin water staat. Het blijft gewoon de diepte. Daarvoor hoef je dat woord afgrond maar op te zoeken of diepte in de Statenvertaling. Het blijkt wel, want het staat er gewoon naast altijd. Hè? Hier ook. Want er staat naast, de geest God zweefde op de wateren. Dan vraagt u welke wateren? Nou, die van de afgrond, de diepte. En daarna moet ik er ook nog bij vertellen dat afgrond een synoniem is voor de dood. Het is een van de woorden ter aanduiding van dood en dodenrijk. En het is dus ook een synoniem voor een begrip als Sheol. Ons woord hel is dat eigenlijk. Sheol. Het dodenrijk, overeenkomend met het Griekse Hades. Meestal buiten de Bijbel althans vertaald met onderwereld. Maar dat is ook wat hel betekent. Hemel is boven en hel. Het scheelt maar één letter, eigenlijk. Hel is beneden. En beneden is het dodenrijk. Boven woont God, en als een mens doodgaat, gaat hij niet omhoog. Wie dat verzonnen heeft, weet ik niet. Als een mens doodgaat, gaat hij naar beneden. Naar het dodenrijk, heet dat. Dus hieronder. Wat het ook wezen mag, het is weliswaar niet een fysieke aangelegenheid en daarom is het wat lastig om het te bespreken. Maar dat geldt ook buiten de Bijbel, waar men het heeft over Hades, de onderwereld en wat het maar was. En de god van de onderwereld en de weg in de onderwereld en de brug naar de onderwereld, de rivier van de onderwereld. De god van de onderwereld en de daar aanwezige huisdieren. Zo. De Kerberus. De helle hond. En wat het maar was allemaal. Het is onderwereld. Tom. Dus je kan het net zo goed lezen als een synoniem voor de dood. Vandaar dat als je de psalmen leest, want vanuit Genesis kom je echt de hele Bijbel door. Als je de psalmen leest, en van mijn part Jona 2. Als je de psalmen leest, dan lees je over de dood. En over, men zal het wel noemen een bijna doodervaring, maar het gaat over de dood en het verzinken in de dood. Dat gaat altijd over de wateren en over het wier Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar dankst der hel. Wij wisten niet wat dankst was, maar we moesten het leren. Daar dankst der hel mij alle troost deed missen enzovoort. Ja, ik
was benieuwd om doen
te. Ja, nee, die regel ben ik weer vergeten. Want wij zongen dat lied nooit. Maar je leest het inderdaad in de psalmen. Het sterven is de diepte ingaan, verdrinken enzovoort. Toen heb ik het nog nagevraagd. Toen zei Freud dat inderdaad. Weet ik wie, Freud zal het wel geweest zijn. Die zei, nee, maar dat klopt wel, want watervrees, dat is eigenlijk gewoon doodsangst. Waarna iemand weer riep, ja, want je moet het niet te moeilijk maken, vooral psychologie niet. Die zei, ja, alle angst is doodsangst. Dat is toch makkelijk, ik kan bij elkaar in één vak, in één la. Ja, maar ik denk wel dat het waar is, ja. Ik denk wel dat het waar is. En de functie, of het de functie heeft. Ja, als het allemaal evolutie is, niet natuurlijk, maar als het geschapen is wel. Heeft de functie om een mens te wapenen tegen de bedreiging van de dood. En wordt geacht te strijden om in leven te blijven. En een beetje angst is daarbij zeer nuttig. Als je niet bang is voor de toekomst, neemt je ook geen maatregelen voor de toekomst. Als je niet bang bent voor het verkeer, dan kijk je ook niet uit bij het oversteken. Dan heb je mee dat hier geen tram voor langs loopt, maar. Maar ja, zo is het toch? Zo werken die dingen. Nou ja. Afgrond. De dood, de werking van de dood. Maar dan staat er. En vandaar dan ook een oordeel door wateren. En het zaakje staat onder water. Dat is de werking van de dood. Het leven is verdwenen. Het is tohu, bohu, gasje, woestheid, ledigheid en duisternis. Het is afgrond, het is water. Heel de wereld is water. Dat blijkt hierna, maar daar kom ik vandaag niet aan toe. Maar dat blijkt hierna. Maar het eerste wat er dan gebeurt is als die geest gods daar werkzaam is. Op de wateren of over de wateren of wat het maar was. Of naar de wateren kan ook nog. Dan staat er en God zeide. Daar zij licht. En toen was er licht. Is dat twee keer hetzelfde. Want zij licht en werd licht. Allebei vervoegingen van het werkwoord zijn. Want worden en zijn is hetzelfde woord. Er is geen verschil tussen jehi-oor, wa, jehi-oor. Dus er zij licht en er zij licht. Maar zo vertaal je dat niet. Maar het staat echt twee keer hetzelfde. Dat maakt de zin ook sterker trouwens. God zei, maar laat zijn maar weg. Er zij licht. En voilà. En licht. Wat is het dan? Daarna komen we in technische problemen. De problemen zijn dat wij denken dat het licht afkomstig is van de zon. Dat was nog, dat hebben we allemaal bedacht voor Philips natuurlijk. Ik vind het altijd een wat onbenullige discussie. Daarom, ik kan er moeilijk echt serieus over praten. Men zegt dan, ja, maar het licht komt toch van de zon? Dan zeg ik, waarom steken we dan een kaars aan? Waarom draaien we het licht dan? Hoezo komt het licht van de zon? Waarom zo oppervlakkig en simplistisch geredeneerd? Dit wordt geacht het woord van God te zijn. Het gaat over schepping van hemel en aarde. Wij beginnen plat te praten over licht, maar de zon komt pas op de vierde dag. Dus dat kan dan niet. Dan is mijn antwoord, nou, als dit door een of andere figuur is opgeschreven in het verleden van mijn part Mozes, wist hij dat dan ook niet? Of als het van de Babyloniërs is overgeschreven, waren dat zulke domme jongens dan? Wat denk je wel? Hoe kom je erbij dat die mensen die dit vroeger geschreven hebben, dommer waren dan wij nu? Wie heeft je die evolutiegedachte aangepraat? Want daar ben je dan mee bezig, hè? Wij zijn beter dan onze voorvaders. Wij kunnen veel meer. Wij zijn veel verstandiger. We hebben een grotere kop met meer hersens erin en een langere snavel. Oh nee, dat ging over koolmeesters. Nou ja, wat een dwaasheid is dat toch. Ons hele denken is vaak vergiftigd met dit soort opvattingen. Hoezo? Ondanks dat men dat toen ook wel wist, staat het toch zo in de Bijbel. Waarom dus? Nou, dat kan alleen maar zijn omdat het ook echt zo was. Dat was licht voordat de zon gezien werd. En daarom moet ik u zeggen, het was vanmorgen ook licht voordat ik de zon zag. En ik bedoel niet dat ik nog in bed lag. Maar ik bedoel gewoon, het wordt licht. Maar ik weet nog dat mijn vader een keer op een conferentie las uit Efeze 4. Was het Efeze 4? Nou ja, ik weet het niet, Efeze. Word toornig, maar zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toorn, enzovoort. Toen zei die glashart, het was midden in de zomer in de vakantie. En toen zei die glashart, nou ja, dat kan ik wel overslaan, want hier hebben we geen problemen mee. Er gaan dagen genoeg voorbij dat de zon helemaal niet opgaat. Hoezo de zon gaat niet onder? Er gaan dagen voorbij dat je de zon sowieso niet ziet. Maar het is wel licht. Wat voor probleem is er dan mee? God, geen enkel, dat is goed geantwoord. Dus, God zeide, daar zijn licht. Maar een heel andere redenering is deze. God is licht. Ik bedoel, ik weet niet hoe het op theologische opleidingen tegenwoordig is. Maar ik herinner in mijn tijd dat onder het vak eigenlijke theologie, daar gaat het dus over wie God is. In zijn eigen, in wezen dus, is. En dan krijg je dus, God is, dubbele punt. En dan moet je de antwoorden uit je hoofd leren en de teksten wat staat. Ja, en populair vandaag is, God is liefde. De rest hoopt men te vergeten. Want dat God rechtvaardig is, dat wil men liever niet weten. Hè? Want dan zijn we de klos. Ja, God is een verterend vuur. Die stond niet in het lijstje trouwens. Nee, om voor de hand liggende redenen. Ja. Maar God is licht. En in hem is gans geen duisternis. Woorden uit de werken van Johannes. God is licht. En anders wel uit de psalmen natuurlijk. Psalm 119 is ook altijd een goede. In dat verband. God is licht. En dan gaat hij wat zeggen, en wat zegt hij dan? Dan gaan we toch weer een beetje naar niveau, hè? God is licht, en wat denk je dat hij zegt? Als hij wat zegt. Hij zegt, daar zijn licht. Nou ja, je kan ook gewoon zeggen, als God wat gaat doen, gaat het licht aan. Als God die licht is, zich manifesteert, actief wordt, dan gaat het licht op. En stel je voor, de wereld is duister, alles is weg, het leven is weg, het licht is ook weg. En God gaat wat doen, wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat het licht op. En hoe ik me dat fysiek moet voorstellen, ja, ik weet het niet. Ik kan me wel voorstellen dat het licht is en de zon niet gezien wordt. Maar dat komt omdat ik me daarbij ook nog kan voorstellen het uitspansel en de zeeën en het droge land. Maar daar ben ik over dag drie voorbij, hoor. Dus ja, hoe het licht kan zijn als het allemaal duisternis en water is, en dat weet ik ook niet. Maar God spreekt en dan is er licht. Logische wijze, want God is licht en als hij wat doet, straalt hij wat uit. Wat straalt hij dan uit? En als geest de uitstraling, dat woord kent iedereen tegenwoordig, want wij willen allemaal wat uitstralen tegenwoordig. Hè? Nou goed, als God dan iets uitstraalt, wat, het afschijnsel van Gods heerlijkheid gaat het dan over in Hebreeën 1. Ja, licht. En fundamenteel, want ik verzin die dingen niet. Bestaat gewoon natuurlijk in 2 Korinthe 4. Denk ik. Ja, het gaat daar al over God en over licht in 2 Korinthe 4, vers 4. Maar het gaat mij om vers 6. Nee, vers 4 staat impliciet, met een wat moeilijke zin, staat dat het evangelie de uitstraling is van God, van een onzienlijke God, want het evangelie is de prediking van Christus die het licht der wereld is en die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Maar dat is een erg moeilijke die ik nou even in een lange zin zeg. Maar ik wilde zeggen, vers 5, of vers 6 eigenlijk, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, dus er is duisternis en dan komt er ineens licht uit. Maar nou is de vraag, wanneer heeft God dan gezegd dat licht uit de duisternis zou schijnen? Nee, je kunt het aannemen, het staat hier dat God dat gedaan heeft. Oh, dan weet ik dat. Goed. Maar je kunt ook vragen, is dat een verwijzing naar een historische gebeurtenis of is het een verwijzing naar een historische schriftplaats? Het is allebei natuurlijk. Maar de enige die ik weet zomaar, dat zegt niet zoveel, misschien zijn er meer, maar de enige die ik weet is de meest voor de hand liggende, is Genesis 1 natuurlijk. Staat het er trouwens niet bij in een schriftverwijzing? Ja, het staat erbij. Kijk, ik ben niet de eerste die op die gedachte komt, dus gelukkig staat er onderbij, ja. Namelijk, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, blijkbaar verwijst naar Genesis 1. Vers 3, heeft in onze harten geschenen, dat wil zeggen, is degene die God, die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om verlichting, licht, der kennis, en der kennis wil zeggen namelijk kennis, dat heb je zo met zijn tweede naamvalsvorm, verlichting namelijk kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar dit is de langere versie van Hebreeën 1. Ik meen vers 3, kan ook vers 4 zijn, dat weet ik zo gauw niet meer. Waar staat dat Christus is het afschijnsel, de uitstraling, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. God is licht, dat wil zeggen de lichtbron. Maar licht straalt uit en als God zich uitstraalt, als God wat uitstraalt, verschijnt daar de gedaante van Jehovah. Nou zeg ik het heel fundamenteel en wat praktischer, dan verschijnt daar de gedaante van Jezus Christus, de Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is. Maar hij is het licht. Want God is licht en Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het licht der wereld, binnen het Johannes-evangelie wordt hij zo genoemd. Nee, in Psalm 19 ook al, maar vooruit maar. Hè. Maar dat is wat God voortbrengt. Als God wat voortbrengt, brengt hij licht voort. Johannes opent trouwens met te zeggen, God is woord en dat is wat hij voortbrengt. Maar Paulus becommentarieert het achteraf. Nou ja, niet rechtstreeks, maar hij becommentarieert het wel. Hij zegt, al wat openbaar maakt is licht. En hij heeft het over het woord van God. Dat licht is. En dat kennis verspreidt, want al wat openbaar maakt is licht. Want licht maakt waarneming, althans visueel mogelijk. En vandaar dat licht synoniem is met kennis. Zonder licht weet je niks, je ziet namelijk niks. En ook het woord zin is meer dan alleen fysiek licht waarnemen. Zin is inzicht, niet inzagen, maar meer dan dat, inzicht hebben. U weet wel, inzicht, doorzicht.
En op
zijn tijd. Ik heb een baas gehad die dat vroeger riep. Hoe doe je dat? Zei hij, dat doe je met inzicht, doorzicht en op zijn tijd een banaan. Dat laatste, dat heb ik minder op prijs gesteld. Maar inzicht en doorzicht, ja, inderdaad. Wij zien, de wereld ziet niet, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zegt Hebreeën 2. Maar dat wil je ook. Hij is een lichtende gedaante. Als hij verschijnt, Ja, dat woord zegt het natuurlijk al. Verschijnt hij in heerlijkheid. En als iemand zou vragen, wat moet je je daarbij voorstellen? Dan zeg ik, een lichtgevende gedaante. Hij is het licht der wereld. Hij is de wijsheid Gods. Of hij is de openbaring van Gods wijsheid. Hij geeft er uitdrukking aan. Hij heeft die wijsheid Gods ook gerealiseerd. Maar met een pracht van een metafoor. Hij is het licht Gods. Hij is de wijsheid Gods. En het gebed van de psalmist, zend Heer uw licht en waarheid. Nee, dat kan je net zo goed lezen als zend de Messias. Die het licht en de waarheid is. En dat zei hij dus ook van zichzelf. Ik ben het licht der wereld en ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wat het maar was. En natuurlijk het woord. En dat is waar het om gaat. En waar het woord actief wordt, het woord van God actief wordt, ontstaat en komt licht. Maar daarmee ook leven. Men zou... Ja, zo kan je natuurlijk uren doorgaan, maar je zou Johannes 1 moeten lezen. En er staat in het begin, was het woord, dat is wat God doet. Dat is, God spreekt. Als hij wat doet, spreekt hij. En in het woord is het leven en het leven was het licht der mensen. Johannes, met zijn gevoel voor metaforen, zegt, woord, leven en licht zijn synonieme begrippen. Licht brengt leven, licht maakt openbaar, enzovoorts. En die dingen horen bij elkaar. Vandaar dat wij afhankelijk zijn van licht, ook fysiek. Daarom worden wij bedreigd. Want ons wordt gezegd dat over een paar miljard jaar de zon uitgaat. Omdat het aardgas op is of zo. Was het weer zo. Dat is schrikken.
Hè? Dat leven zelfs je kinderen.
Dat is schrikken. Ze hebben zelfs uitgevonden dat die leuke tent vanavond. Die was helemaal leuk. Iemand kwam op televisie wetenschappelijk uitleggen met computeranimaties en alles erbij. Dat ze hadden nou gevonden dat hoe goud en zware metalen in het algemeen ontstaan. Door de botsing van twee sterren enzovoort. En ze hadden het gezien door de kijkers. Over de hele wereld hadden ze de kijkers naar dezelfde plek in het heelal gericht. Hadden ze wat gezien dat dat ontstond en daar ontstond. Hoe ze dat weten, weet ik ook niet. Maar dat doet er ook helemaal niet toe. Want het doet er echt helemaal niks toe. Want waar gebeurde dat dan? Op 130 miljard lichtjaren afstand. Nou, dan lig ik echt onder tafel, hoor. 130 miljoen, eerlijk waar, ik heb het goed onthouden, ik heb slecht geheugen, maar ik heb het goed onthouden. Ik heb het nagevraagd aan mijn vrouw, dus het moet kloppen. 130 miljoen, nee miljard, 130 miljard was het. Sorry, zie, ik kijk naar mijn vrouw en denk, 130 miljard, maakt allemaal geen bal uit. 130 miljard lichtjaren. Dit is volstrekt, als dat wetenschap is, beste mensen... Schiet toch op. Dit is volstrekte onzin. 130 miljard lichtjaren. En dan gaan ze ervan uit dat het licht met een constante... hebben het volgende keer over, denk ik. Dat het licht zich voortbeweegt met een constante snelheid... langs een rechte lijn... met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. Wat ik nou goed zeg, anders corrigeert hij. Maar mij maakt het niks uit. 300.000 kilometer per seconde. Hoeveel seconden zitten er in een jaar... Dan kun je uitrekenen hoeveel kilometer dat is. En dat maal 130 miljard. Het is toch de grootste dwaasheid die er is. En dat komt op de media. Dat is... En dan hebben ze het over verwarde mensen die op straat lopen. Ik vind het echt zo verschrikkelijk bespottelijk. Wie is het betoverd hier? 130 miljard lichtjaren hier vandaan. Wat een onzin. Dat meen ik echt. Ja, dat komt daar vandaan dan. Ja. Hadden ze gezien. Het impliceert, maar dat zijn ze er niet bij. Als ze het gezien hebben... Wat niet waar is, want ze hebben de computeranimatie... lieten ze zien, computerbeelden enzovoort. Maar dat maar even tezijde. Dan hebben ze iets gezien wat dan 130 miljard jaar geleden plaatsvond. Want als je het ziet, dan heeft het licht er dus volgens hun berekening 130 miljard jaar over gedaan om hier te komen. Dus het was 130 miljard jaar geleden. We keken dus in het verleden. Maar dit is allemaal onzin. Ja, hè? Het is echt onbegrijpelijk dat ze dat hierom vertellen. Ik kan me voorstellen dat al die Mohammedanen ons uitlachen en zeggen, die westerse wereld, die luisteren helemaal gek, joh. Hè? Die geloven dat de wereld ontstaan is door een Big Bang. Ik kan beter geloven dat Allah het gemaakt heeft. Dat is veel verstandiger. Toch? Nou ja, zo kan ik nog een rijtje doorgaan. Dat hoef ik niet, dat doen zij. Ze kijken erop neer, op die onzin. En ik lach er alleen maar op. Dus ze zijn volkomen gek. Dat is wat er gebeurt als je normen en waarden kwijtraakt. De Bijbel spreekt ook over dit soort dingen. Ook over de weg van het licht, overigens. Komt allemaal in de Bijbel voor. Maar men realiseert het zich niet. Men wil het niet lezen, men wil het niet geloven. Zegt de Bijbel, is geen natuurkundeboek. Oh nee? Hoezo niet? Staat dat erop? Heeft God dat gezegd? Of wie heeft de natuurkundeboeken eigenlijk uitgevonden? Wij toch? Hoezo? Dit is van ver voorheen uit. Dit is universeel. Dit betreft het hele universum. Gaat over de wereld als zodanig waarin wij leven. Het is de schepper die antwoord geeft op de vragen van de zoekende mens. Ik wilde zeggen van de filosoof, maar dat is weer zo overdreven. De zoekende mens. Waar ben ik hier? En wat doe ik hier? Heb ik een opdracht? Nee, dat niet, maar ze hebben het wel over een voltooid leven. Begrijp ik ook niet. Wat was de opdracht dan? En van wie kwam die dan? Ik vind het allemaal zo krom. Zo'n discussie ontstaat middenin iets, maar het heeft nergens enige houvast aan. Het zijn allemaal wilde termen die gebruikt worden en men gaat gewoon normloos door het leven. Of je een opdracht hebt in dit leven, ja, die heb je. Kan je die vervuld hebben? Ja, dat kan ook. Dat geloof ik wel. Ik wel. Maar die lui geloven dat alles ontstaan is met een grote klap en vanzelf en dat het geen zin heeft. En hebben het dan over een opdracht in het leven en een doel in het leven en een voltooid leven. En wat een dwaasheid is dat. Voor zover die dingen bestaan, komen ze uit de Bijbel en ook nergens anders vandaan. Maar die blieven ze niet. Met andere woorden, het zijn allemaal ideeën die gejat zijn eigenlijk. En men gooit God aan de kant, want dat is wat men doet. God uit de wereld wegredeneren. Nee, uit de kerk ook hoor. Maar goed, en dat staat ook in de Bijbel allemaal, dat men dat zou doen. Maar dat is wat men doet en dan krijgt men zulke dwaze ideeën. 130 miljard lichtjaar, houd op joh. Goed, dan knippen we er weer af. Waarschijnlijk niet, het is me te veel werk. Maar we zullen het voor vanavond weer hierbij laten. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen en kunnen leren kennen, omdat u zich hebt geopenbaard in uw woord, in de schepping als zodanig en in het bijzonder in de persoon van onze heiland. We zeggen u dank dat u ons verlost hebt van de heerschappij van zonde, dood en wet en ons daadwerkelijk geplaatst hebt in de vrijheid en daarmee onder het gezag, onder de troon van uw genade. We danken u dat u ons gemaakt hebt door wedergeboorte tot eerstelingen van de nieuwe schepping en ons geroepen hebt tot zoonstelling. Dingen die wij niet hadden kunnen bedenken, op geen enkele wijze, maar die u ons geopenbaard hebt in uw woord. En we danken u dat we ons daarmee mogen voeden, dat we ons zachte gemoed mogen laten vullen met dit woord der waarheid, opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat we zouden leren verstaan wie u bent en wat u doet, wat u gedaan hebt in het verleden, maar zeker ook wat u vandaag doet, ook aan ons in het bijzonder, als uw kinderen. En we mogen ook uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben en daarmee naar uw komst in heerlijkheid. We zeggen u dank dat we door genade daaraan deel zullen hebben. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van het door u bewerkte in het verleden en in het heden. We danken u dat we hier vanavond mochten zijn, ons mochten bezighouden met deze toch fundamentele zaken, met betrekking tot de oorsprong van heel die zienlijke wereld om ons heen. Maar we danken u ook dat we van daaruit rechtstreeks zicht hebben op die nieuwe hemel en nieuwe aarde die u maken zou, die u beloofd hebt. We danken u dan dat we daar eerstelingen van mogen zijn en mogen uitzien naar uw komst in heerlijkheid. En voor de tijd die ons rest bevelen we ons bij u aan, opdat uw goede werk aan ons begonnen voortgang zou vinden tot op de dag van Christus. Amen. Amen.